We gaan nu nog een tekst lezen en dat komt, die tekst komt weer uit het laatste Bijbelboek, uit Openbaring 4 en iets uit 5. Eerst hoofdstuk 4. Vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: kom hier. Kom hier omhoog. En ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En met één raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel. En op die troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als een smaragd. En dan hoofdstuk 5, vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier levende wezens en te midden van de oudsten of ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Vers 13. In elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 levende wezens, of 4 dieren, zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Ik wil proberen mijn gedachten met jullie te delen. Ik weet niet of je ooit studie hebt gemaakt van de keren dat iemand dicht bij de troon, dicht bij Yahweh, dicht bij de Here werd geroepen. Dat komt een aantal keren voor in de schrift. De meest bekende is waarschijnlijk Mozes geweest. Er zijn er meer hoor, maar ik wil maar een paar voorbeelden geven. Mozes krijgt te horen: kom hierheen op. Dus bijna hetzelfde als klim hierheen op. Kom op, ga naar boven. En Mozes heeft dat gedaan. En als de Heere dan gaat spreken, waarover zou het dan gaan? Nou, niet over het voetballen. Sorry hoor, u kijkt misschien, ik kijk ook. Maar daar gaat het niet om. Dat is dus kennelijk niet zo belangrijk. Gaat het dan over de politiek soms in Den Haag of in Brussel of Straatsburg? Nou, waarschijnlijk ook niet. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar belangrijk is het ook niet. Waar gaat het over als God jou bij zich roept en jou iets gaat zeggen? Zou je het wel willen, overigens? Ik heb vroeger als, waarschijnlijk op de rand van welgelovig, niet gelovig, wel eens gevraagd: Heer, ik zou wel eens eventjes bij u in de hemel willen kijken, al is het maar 2 minuten. Ja, toen had ik het idee dat ik in 2 minuten die hele heerlijkheid wel zou kunnen bevatten. Maar ik heb het wel gezegd. En toen ik tot geloof gekomen ben en de Heer Jezus leerde kennen, heb ik ook die momenten gehad. Dat ik het, de overtuiging had, de innerlijke overtuiging had, dat ik zo dichtbij was dat ik de stem van de Heer horen kon. En waarover gaat het dan? Nou, het antwoord is ondubbelzinnig. Het gaat niet over mij en het gaat ook niet over jou, maar het gaat over die ene. Jezus, Jezus, enkel Jezus. En dat moeten we misschien even verwerken. Want wij denken altijd dat ofwel de gemeente of de kennis omtrent de gemeente of ons verlangen of van alles van ons, het niet meer hebben van moeite of kommer of ziekte, dat dat ongeveer het onderwerp zal zijn. Maar dat is niet zo. De eerste keer dat Mozes dicht bij God komt, dicht bij Yahweh komt, gaat hij hem vertellen. Ik zal je wat vertellen, Mozes. Ik kom bij jullie wonen. In wat voor gedaante dan? In welke hoedanigheid? En hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan krijgt u een omschrijving van een kist. De ark van het verbond. Dat is een vreemde verschijning. Dat is een foto van de Heer Jezus. Ja, wel een vreemde, natuurlijk. Maar wij willen dan een man, een mooie man misschien, een lange man. We willen in ieder geval iets krachtigs, iets bijzonders. Maar als Yahweh begint te praten over wat voor hem belangrijk is, als hij jou iets wil gaan zeggen, zeggen laten we eens gaan kijken naar de Heer Jezus. Ja, dat is zo eenzijdig. Iemand zei, maar we moeten toch ook hier op aarde leven? We moeten ook ons werk doen? We moeten onze boterhammetjes verdienen? We kunnen toch niet steeds over de Heer Jezus praten? Antwoord, nou, wees er waarachtig, dat kan wel. Nog sterker, ik denk dat het enige onderwerp is dat God interesseert. Sorry hoor. Hij interesseert zich ook voor jou. Ik heb bewust gelezen, de Vader zelf heeft jou lief. Maar waarom heeft de Vader mij lief? Omdat hij iemand anders heeft om wie het allemaal gaat. En dat is misschien moeilijk voor ons. Want wij vinden onszelf ongeveer het middelpunt van het hele universum. Alles draait om ons. Dat willen we graag in huis. Vuist op tafel, gezag. Enfin, het gaat om ons. Nee, het gaat in de schrift niet om ons. Het gaat over hem. En als die beschrijving komt van de ark van het verbond, dan denken we, wat een rare verschijning. Nou, stel u zich eens voor dat u de Heer Jezus had gezien. We hebben dat gezegd, hè? Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. We hebben die teksten gelezen. Maar stel u eens voor dat je de Heer Jezus had gezien in zijn glorie en in zijn heerlijkheid. Zou je het dan kunnen omschrijven? Hoe zou hij er dan uitzien als hij hier in deze streek zou verschijnen, nu? Vanavond, op dit moment, misschien wel in deze ruimte. Nou, de Bijbel zegt, dan verschijnt hij hier eerst als een kist. Geen begrafeniskist, maar een kist met een gouden deksel. En op die gouden deksel cherubijnen, engelen. En in die kist de 10 woorden, de 10 geboden. En op dat deksel onder de vleugels van die cherubijnen, van die engelen, werd op de grote verzoendag het bloed gesprenkeld. Hij kwam hier, bij ons, heel gewoon. Ziet u het, een hele rare foto eigenlijk, een hele rare verschijningsvorm. Maar als het Nieuwe Testament nu zegt, hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien, de heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. Waar moeten ze naar kijken? Nou, Mozes krijgt in elk geval eerst een foto van de ark van het verbond. Waarom die kist? Nou, ik neem aan dat de Heer bedoelt, er is ooit, toen het heel paniekerig was en allen dreigden om te komen, een kist geweest. Een drijvende kist. Dat is de ark van Noach. Stel de woord, kist. Toen Mozes geboren werd en hij verdronken zou moeten worden, was er weer een kist, eventjes. Een klein biezenmandje, zeg. Ja, stelde woord, ark. God heeft daar duidelijk iets mee te zeggen. Hij wil je graag duidelijk maken. Dat wilde er ooit redding, wilde er ooit zegen, wilde er ooit iets bijzonders komen van hem. Dan moet je eerst eens gaan kijken naar die kist. Daarom stond die kist prominent tijdens de woestijnreis. Daarom stond die kist honderden jaren in een tent, later in een tempel. Daarom heeft de vijand die kist meegenomen. Dat getuigenis moet weg. Dat moest eruit. Lieve broeders en zusters, de Heer Jezus heeft vlees en bloed aangenomen. Hij is een acaciaboom geworden. En nu weet u wel, ik heb vroeger wat van acaciabomen verteld. En ik heb gezegd dat dat hele harde, moeilijk te bewerken houtsoort een houtsoort was. En ja, dat je je zaag en je beitel daarop stomp sloeg. En dat is ook zo, denk ik. Maar die ene acaciaboom waarvan de ark van het verbond gemaakt is, zou die dan anders geweest zijn? Nee. Maar bekleed met goud aan de binnenkant en aan de buitenkant. De Heer Jezus is hier op aarde gekomen, heeft vlees en bloed aangenomen, wilde hier mens zijn, om hier het verzoeningswerk te doen. Lieve broer, zus, en als je dat niet bent, dan ben je een toeschouwer, een welkome gast hier. Maar dan heb je eigenlijk nog niks. Je moet de Heer Jezus leren kennen als je heiland, als je verlosser. Dat mag, dat moet. En als je dat niet hebt, ben je alles kwijt. Heb je niks meer. En vandaag is er één mogelijkheid. En dat is bij het verzoendeksel komen. Bij de genadetroon komen. Hetzelfde woord. Daar moet je terecht. Daar kun je terecht en daar kun je de Heer Jezus aannemen als je heiland en als je verlossen. Moet je doen. Nou, niet om mij, want ik heb niet de boekhouding van de Heere God. Maar voor jezelf en voor hem. Voor jezelf, omdat je dan eeuwig leven hebt en vrij bent van schuld en straf. Voor altijd gelukkig bent. Niet door belastingmeevallers, maar door vergeving van zonden. En als je hem kent, als je heiland, als je verlossen, ben je de meest gelukkige die bestaat. De tweede keer dat Mozes dicht bij de Heere komt, dat is ook Mozes. Als Mozes uiteindelijk die tabernakel helemaal klaar heeft, ik heb dat vaker gememoreerd, omdat ik het een hele bijzondere geschiedenis vind. In Exodus 40 is alles klaar. Mozes heeft alle onderdelen geïnspecteerd. Hij had het gezien. Hij had van God getoond gekregen hoe het moest. Hij heeft het helemaal beoordeeld en gezegd dat het goed was. Toen is het in elkaar gezet. En toen kwam de wolk van glorie, de Shechina, de wolk van heerlijkheid, en vulde die tabernakel, die tent, waarin God woonde. Waar rustte die wolk? Ja, op het verzoendeksel. Dat is helder. Daar, op die achterzaal, daar waar die ark stond, daar rustte de wolk. Kan niet anders. En niemand kon die tent binnengaan. Niemand. Misschien wilden ze. Ze durfden niet of ze werden tegengehouden. Dat weet ik niet precies. Maar in elk geval, niemand kon binnengaan. Je snapt het ook. Als God zich een klein beetje dichterbij ophoudt in jouw omgeving, dan begint het al een beetje te shaken, te schudden en te trillen. Van wie kan? En dan roept de Heere Mozes bij zich. Dat is de tweede keer. En dan zou ik weer dezelfde benamingen kunnen gebruiken. Waarover gaat dat dan? Nou, het antwoord is heel eenvoudig. De Heere zegt tegen Mozes, ik wil nu eens met je praten over het offer. En dan begint er een onderwijs over de offers van brandoffer en spijsoffer en vredeoffer. Van zondoffer en van schuldoffer. Dat is een offer. En dat offer komt. God zou zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Dat offer zou komen. Iedere keer blijkt uit het Oude Testament dat dat offer zou komen. En dat offer is gekomen. Dat is de Heer Jezus. Maar weer is het de Heer die... Het boek Leviticus begint nu, Leviticus 1. Weer is het de Heere die gaat vertellen wat hij van het offer vindt. En wat hij binnen dat offer het belangrijkste vindt. Het begint niet over jouw zonden die gewassen moeten worden. Dat is ook belangrijk. Maar hij begint over dat perfecte offer. Wat één compleet eerbetoon is aan de Vader. Het brandoffer. Ik heb wel eens geuit dat het heel nuttig zou zijn als we die offers helemaal zouden bestuderen. Ik weet nog van mijn eigen jeugd als gelovige. Ik was er tot bekering gekomen. En er was een bijbelstudie in een heel klein plaatsje in het Groningenland. Wagenborgen heette dat plaatsje. En het vervoer was een NSU-brommer. Met een verende voorvork. Nou, dat was super hoor. Toen een broeder bij ons uit de gemeente zei van, voor mij zijn er geen afstanden meer. Zo zei hij dat. Ik zei, waarom niet? Nou, zei ik heb mijn Solex gekocht. Dat was een Grunner, hè. Hij had zich een Solex aangeschaft. Dat was het einde van een tijdperk. Maar wij gingen op dat NSU-brommetje naar Wagenborg. Henny bleek in verwachting te zijn. Hij was niet zo gunstig voor haar, maar achter zat geen vering. Nee, ik zeg het alleen maar hoe dat ging. De Heer heeft gezegd, laat maar los. Maar al die details vergeten. Maar daar, over de Heer Jezus, de hele avond over het brandoffer. Nou, als het er vanavond zou zijn, dan zou ik mijn best doen om er nog te komen. Zo boeiend. Maar waarom weten we dat niet meer? Waarom hebben we dat niet? Waarom horen we niet meer dat de Heer zelf vertelt hoe hij kijkt naar het offer, naar het kruis van de Heer Jezus, naar wat daar is gebeurd? Waarom weten we de details niet? Waarom hebben we het alleen maar over onze schuld? Ja, die is weg. Nou, halleluja. En nu gaan we verder, moeten we gras maaien. Zo ongeveer. Maar waar is die diepgang? Waar is dat verlangen? Waar is het verlangen om erachter te komen over wie het eigenlijk gaat en wie die bijzondere dan eigenlijk is? Dat is de Heer Jezus. Het offer. Nou, Mozes heeft er ademloos gezeten in het Heilige der Heiligen. Sorry hoor, dat ik het even doortrek. Echt waar, hij zat daar als kind aan huis. Van mond tot mond sprak de Heere met hem, duidelijk, niet in raadselen. Hij aanschouwde de gestalte van de Heere. Het boek Numeri vertelt u dat. Daar heeft hij gezeten. Niet omdat hij naar school moest, maar omdat hij het verlangen had om te weten om wie het eigenlijk ging. En het verlangen om wie het eigenlijk gaat, zou eigenlijk ons hele leven moeten doortrekken. Zou eigenlijk alles, maar dan ook alles moeten zijn voor ons. Als je dichter bij de Heer komt en hij gaat spreken, waarover gaat het dan? Ja, het gaat over waarin hij woont en wat hij heeft gedaan. De derde keer, ik spring waarschijnlijk een paar stukjes over, want als u ijverig gaat plussen en minnen, komt u misschien nog wel een paar dingen tegen. Ik bedoel dat niet dat het exclusief is, dit aantal. Maar ziet u Jesaja een beetje, ik schets het even, hè? Jesaja, een profeet, man van God, die daar de woorden van God gaat vertellen. En die heeft het verteld door. Want als hij vandaag in Nederland zou rondlopen, zei, nou wee u Haagenezen. Ik bedoel dan de regering. Want die mensen in Den Haag zijn geen draad slechter dan wij. Wee u. Heeft overal echt zijn mening over gezegd. En dan ziet hij de Heere zitten op een hoge en een vreven troon. En dan is ineens zijn taal anders. Wee mij. Want ik ben een man onrein van lippen en woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Wat zou er gebeuren als de Heer nu hier lijfelijk zichtbaar zou zijn? Hij is in ons midden hoor. Ik ben er absoluut zeker van dat twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn. Dat hij daar in het midden is. Matthäus 18 vers 20. Maar als hij hier zou zijn, wat zou er dan gebeuren? Nou, ik denk dat je plat op de vloer ligt. Dat al je babbels van voordien al weg zijn. Dat je al lang gezegd hebt, sorry. Had ik niet moeten zeggen, had ik niet moeten doen. Ik had die kant niet om moeten kijken en die kant niet om moeten kijken. Compleet onderuit gevloerd. Weg. Wee mij. En dan komt er iemand die dit gehoord heeft. Die gaat met een tang naar het altaar. Neemt een gloeiende kool met een tang van het altaar en raakt de lippen van Jesaja aan. En nu is uw ongerechtigheid verzoend. Verzoening is het volgende onderwerp. Dus het offer. Bij de mensen wonen, dat was het eerste. En dan het offer. Maar ook de verzoening die ons gaat aangereikt worden. Betekent dat je vanaf dat moment geen verkeerd woordje meer zegt? Nou, dat betekent het niet. Dat betekent het niet bij Jesaja, dat betekent het ook niet voor jou. En zeker niet voor mij. In de veelheid van de woorden ontbreekt de overtreding niet. Stel nu eens dat je de Heere zo zou zien en jij jezelf ziet. Oh, ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Klopt hoor. En ik ben zelf onrein van lippen. Klopt ook. En dat er iemand met een tang, een gloeiende kool van het altaar, dus daar waar het offer gebracht is, zou nemen en het tegen je lippen zou aanhouden. Je denkt natuurlijk, ja, heb ik een brandblaar op mijn lippen. Ik heb al zo'n problemen met lipblaasjes. Ik denk dat je er geweldig blij mee zou zijn, dat je niet ligt te zeuren over brandblaadjes. Er komt een vraag, wie zullen we zenden? Jesaja 6. Zend mij maar, Jesaja. Als de Heere dichterbij komt, dan ga je zien wat de resultaten zijn van het werk van de Heer Jezus. En je komt tot de conclusie dat alleen maar door zijn werk aan het kruis, door een kooltje van het altaar, waar het vuur van God heeft gewoed, dat een kooltje van het altaar verzoening brengt. Alleen maar dat, niet jouw goede voornemens, ook niet jouw bepaalde denkrichting, links of rechts of voor of achter, de Heer Jezus, zijn werk aan het kruis. En als dat gebeurt, dan ga je hier misschien vandaan, Heer, nou, zend mij maar. Ik was al ontroerd, want mijn dochtertje vroeger bad voor alle zendelingen in Afrika. En al die mensen moesten van de Heer Jezus horen. Dat zei ze ook elke avond. Ik denk dat ze het gemeente meent het nog. En als er dan geen zendelingen zijn, zend mij dan maar. Zo van, ik offer me wel op. Ze heeft het gedaan. Niet Afrika, maar wel de Vondellaan in Nijverdal. Begrijp je? Waar ze gewoond hebben. Daar. Zou je durven? Waarom die halfslachtige toestand? Waarom zijn die fans van, laat ik maar zeggen, Duitsland bij het voetballen zo gigantisch fanatiek? Waarom zijn die mensen in IJsland zo over de top heen als het gaat om hun enthousiasme? Waarom lopen die lui in een shirt van de voetballers? Waarom loopt u niet in een shirt van de Heer Jezus? Sorry hoor, ik bedoel dat niet of er een soort shop zou moeten zijn met kleding. Maar de uiterlijke kenmerken. Daar hoor ik bij. Dat is mijn club. Dat is mijn richting. Dat is het. Ik wil ervoor gaan. Zend mij maar. Een vierde voorbeeld die ik wil noemen is uit het boek Daniël. Die kent u ook. Als de Heere daar zit op een hoge en een verheven troon. En duizendmaal duizenden. En tienduizendmaal tienduizenden zitten daar voor hem. Zijn daar bij hem. De vierschaar zet zich. Een soort rechtbank, een rechtszitting wordt geopend. Laaiend vuur. Een en al vuur. Een en al glorie. Je zou zeggen, nou, dan is alles over. Nee, dan komt er met de wolken des hemels iemand na die oude vandaag toe. Weet u wie dat is? De mensenzoon. De Heer Jezus. Hij is vertrokken vanaf de Olijfberg. En met die gloriewagen van God naar boven gegaan, is daar aangekomen en is bij de oude vandaag gebracht. Zo is het precies. Beetje rare volgorde, hè? Daniël 7 en dan dit in Lucas aan het eind. Of handelingen in het begin. De overwinnaar. Als je dichter bij de troon komt, over wie gaat het dan? Ja, over hem. Hij heeft onder ons gewoond. Hij is het offer. Hij is de verzoening. Hij is de overwinnaar. Zet het maar op een rijtje. Je ziet het een en je ziet het ander. En je ziet steeds meer. En de laatste fase is wat ik met je las uit het boek Openbaring hoofdstuk 4. Nu is het Johannes. Er was al het een en ander gebeurd. Johannes heeft, als een bijzondere man 3,5, 3 jaar met de Heer Jezus mogen optrekken. Lag aan zijn borst, dat is een uitdrukking van zo tafelen wij, zo liggen wij aan, zo gebeurt dit toen. Zo gebeurde dit toen. En nu ziet hij hem. Compleet onder de indruk. U denkt, nou ja, het is een vreemdeling van Galilee. Hij liep hier, een bepaald soort schoen, een bepaald soort kleding, een bepaald soort haardracht. Vroeger mocht er nooit een foto, kon niet eens een tekening van de heiland gemaakt worden. Later, een foto is natuurlijk sowieso niet gemaakt. Maar er mocht helemaal geen uitbeelding, een afbeelding komen. Hij zegt geen afbeelding maken. Stel dat je 3,5 jaar met hem gewandeld hebt. En je ziet hem zoals hij is, zoals ik vanavond probeer te schetsen. Hij komt hier. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Tekst uit de Bijbel. We zongen het om die reden zo pas. Wij zien Jezus. Al zijn glorie, al zijn heerlijkheid, al zijn majesteit, al zijn grootheid. Zijn goddelijke almacht. 1000 maal 1000 dienen hem. 10.000 maal 10.000 staan voor hem. Hij is boven alles. Hij heeft ze geschapen. Hij is de Heer van de engelen. Hij is in de troon. En nu worden we uitgenodigd. Kom hierheen op! Nou, ik vind dat de tekst is voor Maranatha-christenen. Kom naar boven. Kom hier. Kom hier. En ik zal je tonen wat daarna moet geschieden. Dat is de Maranatha-boodschap. Ten voeten uit. Dat is wat we eigenlijk beogen. Hem zien, hem in zijn glorie, hem in zijn heerlijkheid. En daar in de hemelse heerlijkheid, waar het boek Openbaring zo bijzonder over spreekt. Het is trouwens de openbaring van Jezus Christus. Het is niet de openbaring van Dato of van de club of van onze gemeente of van Israël. Het is de openbaring van Jezus Christus, onthulling van hem. Hij wordt uit de doeken gedaan. Hij wordt als het ware zichtbaar gemaakt. En als je daar de Heer Jezus ziet in de glorie en in de heerlijkheid van de hemel. En wat er omheen is, u leest het misschien. En dan komt er een moment dat daar iemand zegt, ja, maar er is nog een enorm pakket aan zegeningen. Dat noemt de Bijbel dus de boekrol. Dat is niet de Bijbel. Dat is ook niet een soort koopakte. Het is allemaal lang geweest. Ook al overwogen, maar het is de rol van zegeningen. God wil graag zegenen. Hij is zo. Daarom heb ik maar opzet 1 Petrus 3 vers 9 gelezen. Hij wil zo graag zegenen. En die zegenrol is daar in de hand. Maar wie kan die zegen brengen? Nou ja, als je dat vandaag in Brussel zou roepen, dan zouden ze misschien wel zeggen, nou, ja, jammer dat Rutte net is afgetreden als voorzitter van die club voor het laatste half jaar. Maar kan hij het? Nou nee, hij kan het niet. En zijn opvolger? Ook niet. Obama? Ook niet. De opvolger van Obama, of die nou Trump heet of wat anders, ook niet. Wie dan? Wie dan? Antwoord, niemand. Nog een keer het woord niemand. Niemand anders dan Jezus. Niemand kon die boekrol nemen, de zegels verbreken, de zegen van God brengen. Niemand. En Johannes huilt, hij weent. Al dat gedoe in deze wereld, al dat gepoch van ik dit en wij zus. En wij hebben de waarheid, wij hebben het, wij zullen het. Vergeet het maar. Dat is bijna hetzelfde als Peter zei, we zullen u misschien allemaal verlaten, maar ik niet. Zo van. Dat was toen hij naar het kruis ging. Niemand. Niemand kan dat. En dan zegt één, ween niet. Eén van de oudsten, die heeft inmiddels begrepen hoe het zit. Ik hoop dat ik daar mag zitten en zeggen, nee, ik weet wie het wel kan. Als ik kan, zal ik de eerste zijn om dat te roepen. Ik zal wel niet aan de beurt zijn, maar er zijn al vele gelovigen voor mij die dat ook wilden. Maar als ik de kans schrijf om op daar, ik ben daarbij hoor, ik ben er echt bij. Kom hierheen op, dat is de opname van de gemeente. Kom hier, daar gaan we. Sst, in de geest, we gaan ineens weg, opgenomen. In geestvervoering. Ja, dan zijn ze een beetje van slag. Hè? Dan moeten ze een medicatie hebben of zo. Onzin. De Heilige Geest in jou doet niets liever dan je helemaal vervullen. Dan je helemaal meenemen. Alles in jou laten trillen. Alles in jou laten bewegen. Zodat je één verlangen overhoudt en dan naar hem gaan. Hem zien in glorie en in heerlijkheid. Dat doet de Heilige Geest. En de Heilige Geest is er nog steeds. Het is dezelfde. Je kunt hem wel uitblussen. Dat kan. En je kunt hem negeren, dat kan ook. Maar je kunt ook vervuld raken. Het is jouw keus. Dat is een keuze die met onze verantwoordelijkheid samenhangt. Dan ga je naar hem toe. En als je hem ziet, zeg je, oh ja, dat is het. Een van de oudsten zegt, nou, het lam. De leeuw van Juda. In het midden van de troon. Een lam staan als geslacht. Lieve broeders en zusters. Hij die de gedaante van een ark, van een kist aannam, die op een ander moment het offer was op het kruis. Nou, dat is nog meer ontluisterend misschien dan die kist. Degene die de overwinnaar is en die als een kolenvuur op het altaar heeft gelegen. En dat vurige is verzoening. Degene die de overwinning heeft behaald en bij de oude vandaag werd gebracht, Daniel 7, is dezelfde. Als mijn Heer Jezus, het lam dat geslacht is. En daar valt alles voor hem. Het lam. Dat is het kruis. Dat is het kruis waar de Heer Jezus zijn leven gaf. En zo ver ging dat hij jou en mij voor altijd vrij wilde kopen. En voor altijd gelukkig wilde maken. Het lam dat geslacht is. Is waar te ontvangen. Daar zijn liederen over, gaan we ook zingen. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat zodra je dichter bij de troon komt, je meer gaat zien van de Heer Jezus. En als je niet zoveel gezien hebt van de Heer Jezus, is de vraag dus terecht, is legitiem. Ben je wel ooit dichter bij de troon geweest? Je kunt alle vormen vasthouden, maar dat is niet de essentie. De essentie is of je dicht bij de troon geweest bent. Daar waar de Heer Jezus is, in het midden van de troon. Een lam staan als geslacht. Daar. Wij zien Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Lieve broer, zus. Dat ben je dan als je ook gelooft. Dit is leven. Dit is christelijk leven. Dit is ook beleven. Dit is ook vervuld leven. Dit is wat de Heer bedoelt met jou en met mij, om zo dichtbij te zijn, dat we de Vader horen praten over de Heer Jezus. Nou, ik zou dat gesprek wel graag willen beluisteren. Ik heb het geprobeerd en het is me gegund geweest een paar dingen op te pakken, ooit. En zo nu is dat zo. Dat is zo. Dan hoor je de Vader iets zeggen over de Heer Jezus. Nou ja, als je het dan toch wilt horen, hoor het dan maar van hem. Rechtstreeks, uit zijn eigen volheid, uit zijn hart. En dat is zegen van de bovenste plank. Als je dat ziet, dan val je vanzelf neer voor het lam dat geslacht is. Dan ga je vanzelf een lied zingen, dan ga je vanzelf eer en glorie brengen aan hem.